De schriftlezingen voor deze morgen kunt u vinden in 3 gedeelten. 2 uit het Oude en 1 uit het Nieuwe Testament. De eerste schriftlezing is Exodus 30. En we lezen daarin vers 17 tot 21. En vervolgens een paar versen uit Exodus 40. En als laatste Hebreeën 10. Exodus 17 tot 21. En de Heere sprak tot Mozes: u moet vervolgens een koperen wasvat maken, met een bijbehorend koperen voetstuk voor het wassen. En u moet het plaatsen tussen de tent van de ontmoeting en het altaar. En er water in doen, zodat Aaron en zijn zonen hun handen en voeten met water daaruit kunnen wassen. Wanneer zij de tent van ontmoeting binnengaan, moeten zij zich met water wassen, opdat zij niet sterven. Of wanneer zij tot het altaar naderen om dienst te doen door een vuuroffer voor de Heere in rook te laten opgaan, moeten zij hun handen en voeten wassen, opdat zij niet sterven. Dit is een eeuwige verordening voor hen, voor Aaron en zijn nageslacht, al hun generaties door. Vervolgens Exodus 40, vers 29 tot 33. Exodus 40, vanaf vers 29. En hij zette het brandofferaltaar bij de ingang van de tabernakel, de tent van de ontmoeting. Hij bracht daarop het brandoffer en het graanoffer, zoals dat de Heere Mozes geboden had. Vervolgens plaatste hij het wasvat tussen de tent van ontmoeting en het altaar. En hij deed er water in om te wassen. Mozes, Aaron en zijn zonen wasten daarmee hun handen en hun voeten. Telkens wanneer zij de tent van ontmoeting binnengingen en het altaar naderden, wasten zij zich, zoals dat de Heere Mozes geboden had. Hij richtte tenslotte de voorhof op, rondom de tabernakel en het altaar. En hij hing het gordijn van de poort van de voorhof op. Zo voltooide Mozes het werk. En dan als laatste Hebreeën 10... vers 19 tot 24. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die het beloofd heeft is getrouw. En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Tot zover. We zullen straks in de preek stilstaan bij het koperen wasvat vanuit Exodus 30 vers 17 tot 21. Gemeente, vanmorgen staan we vanuit Exodus 30 en 40 en Hebreeën 10 stil bij het wasvat, zoals dat op het voorhof van de tabernakel stond. En op de website heeft u 2 afbeeldingen kunnen zien staan. Eén met een overzicht van de tabernakel en de voorwerpen. En één met het brandofferaltaar en het wasvat. Wanneer we vanmorgen stilstaan bij het wasvat, zoals dat bij de tabernakel stond, zijn we twee belangrijke dingen voorbijgelopen. De poort en het brandofferaltaar. Even ter illustratie, de poort 2,5 meter hoog, 10 meter breed. Zo breed dat iedereen naar binnen kon. De poort was ook versierd met prachtige kleuren. Eén grote uitnodiging. Vlak daarachter stond het brandofferaltaar. 2,5 meter lang, 2,5 meter breed, 1,5 meter hoog. Altaar betekent slachtplaats. Ontelbaar veel offerdieren zijn daar geslacht en verbrand. De dieren mochten sterven in plaats van de mensen. Daar zullen we in de preek straks nog veel meer over horen. Kinderen, wanneer je thuis meeluistert, hou deze twee plaatjes van die tabernakel eens bij de hand. Dat helpt je om de preek beter te begrijpen. Maar dat helpt ook om op het blad van Kind in de Kerk de 10 belangrijkste dingen uit de preek op te schrijven. Gemeente, de tekst voor deze morgen kunt u vinden in Exodus 30, vers 17 tot 21. En ik lees u alleen nog vers 18. Maar God tot Mozes zegt, u moet vervolgens een koperen wasvat maken met een bijbehorend koperen voetstuk voor het wassen. En u moet het plaatsen tussen de tent van de ontmoeting en het altaar en er water in doen. We staan vanmorgen stil bij twee punten. De eerste is de verbinding met het altaar. En de tweede de vernieuwing door het water. Dus het koperen wasvat, de verbinding met het altaar en de vernieuwing door het water. Allereerst dus de verbinding met het altaar. Gemeente, jongens en meisjes, wanneer je door het schitterende gordijn het voorhof van de tabernakel bent opgelopen, kom je bij het brandofferaltaar, wat wijst op de vergeving van de zonde. En dan? Ergens zou je zeggen, dat is toch genoeg? Dominee, het gaat er toch om dat je schuld is weggenomen? Dat je recht voor God kunt staan? Dat het wonder van de wedergeboorte niet iets vreemds voor je is? Dat is toch het belangrijkste, de kern? Het brandofferaltaar? Ja. En toch, er staat meer. Voordat we de tent echt binnengaan, zien we dat in het voorhof nog een voorwerp staat. Dat is een koperen wasvat. Eveneens van koper, net als het brandofferaltaar. Het is het laatste voorwerp voor we het heilige binnengaan. Net als alle voorwerpen in het tabernakel en in het voorhof is alles op de berg aan Mozes getoond. Alleen, er valt ons wel iets op. Wat is er nu anders aan het koperen wasvat dan alle andere voorwerpen in de tabernakel en in de voorhof? Twee dingen. Allereerst, waar leest u de maten van het wasvat? Nergens. Het wasvat heeft geen maten, heeft geen afmetingen. Ja, het heeft wel een afmeting, maar die weten we niet. God heeft dat niet meegegeven. Dat is opvallend. Is God op dat moment niet precies geweest, terwijl hij alles tot in de finesses aan Mozes op de berg bekend heeft gemaakt? Wat is daar de bedoeling van? Daar moet toch iets achter zitten? En ja, daar zit ook iets achter. Hoe weten we dan toch hoe het eruit heeft gezien? Want er zijn genoeg plaatjes van het wasvat te vinden in boekjes op internet. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat Salomo later in een grote tempel ook een wasvat heeft gemaakt. Dat noemde hij de Koperzee. En het is hoogst waarschijnlijk dat Salomo die koperen zee gemaakt heeft naar het voorbeeld van wat in de tabernakel in de voorhof stond. Dus als we ons concentreren op die koperen zee in de tijd van Salomo, dan kun je zeggen dat het waarschijnlijk een heel groot rond wasvat is geweest. Met inderdaad een voetstuk daaronder. En, dat staat er dan wel bij in Exodus 30, het was een koperen wasvat bedoeld voor de reiniging van de handen en voeten. Waarschijnlijk zat er ook een kraantje in, waardoor je je smerige voeten kon wassen en je handen kon wassen. En dan is er nog iets wat ons opvalt. Het brandofferaltaar, gemeente. Voor wie was dat bedoeld? Iedere Israëliet mocht daar gebruik van maken. Daar kwam er weer een met het offerlam om schuld te laten verzoenen. En zo ging het maar door aan de lopende band. Dag in, dag uit. 'S Ochtends en 's avonds. Iedereen mocht naar binnen. En het koperen wasvat? Dat was alleen voor de priesters. Dat was niet voor het volk. Nou, zal iemand zeggen, dan zijn we snel klaar. Dat brandofferaltaar, daar gaat het om. Dat is de kern, dat is het centrum. En bovendien, dat is ook het centrum van de Bijbel, de verzoening met God. Hoe krijg ik een genadig God? Dat is de kernvraag die beantwoord moet worden in ons leven. En dan is het goed. Dat is ook de kernvraag, maar er is meer. Gemeente, we lezen in vers 21 dat het wasvat een eeuwige verordening is geweest voor hen. Een eeuwige verordening. Dat moeten we serieus nemen. God heeft het niet gelimiteerd en op zeker moment gezegd, nu is het afgeschaft. Er is niets afgeschaft van het Oude Testament. Het is vervuld en dat is wat anders. Maar hoe is het dan vervuld? Nu, heel eenvoudig, het is Pinksteren geweest. De geest is uitgestort op alle vlees. En als de Heilige Geest zondaren verbindt aan Christus, weet je wat je dan wordt? Priester. Petrus zal dat later schrijven in zijn brief. U bent een koninklijk priesterdom. En dan heeft hij het over de christenen. Dus zijn zij priesters. En wat zingt de verloste schare boven bij de Heere? U hebt ons goden gekocht met uw bloed en ons gemaakt tot koningen en priesters. Dat betekent dat het koperen wasvat niet weggeschoven kan worden. Er zitten zeker lessen in. Herkent u zich in die Israëliet die het koperen brandoffer altaar nodig heeft, iedere keer weer opnieuw? Dan is het koperen wasvat daar direct aan verbonden. Dan leef je ook bij het wasvat. Laten we nu eerst eens letten op die verbinding met het altaar. Want het heeft alles te maken met dat eerste voorwerp. Dat valt ons alleen al op als we kijken naar het materiaal. Het is allebei van koper gemaakt. Het heeft dus iets met elkaar van doen. En als we Exodus 30 erbij pakken, dan zien we nog eens een keer onderstreept hoe belangrijk het is dat we de relatie tussen het wasvat en het altaar voor ogen hebben. Kijkt u mee in vers 18b? Daar staat, en u moet het plaatsen tussen de tent van de ontmoeting en het altaar. Het staat dus tussen het altaar en de tent van de ontmoeting in. En in vers 20 ziet u duidelijk de link tussen het altaar en het wasvat. Wanneer zij, dat zijn de priesters, de tent van de ontmoeting binnengaan, moeten zij zich met water wassen, opdat zij niet sterven. Nou, dat is duidelijk. Weet u wat die priesters deden? Die pendelden heen en weer tussen het altaar en het wasvat. Tientallen keren per dag. Want dat ging maar door. Daar kwam geen einde aan. Wat deden ze dan bij dat wasvat? Ja, kinderen, als ik dat aan jullie vraag, wat doe je bij een wasvat waar water in zit? Je handen wassen. En je voeten. Dat deed je bij het koperen wasvat en ik denk dat je dat ook kon zien, gemeente. U zegt, wat bedoelt u? Nou, leest u eens mee wat er in Exodus 38 vers 8 staat. Daar staat, vervolgens maakte hij het koperen wasvat met de bijbehorende koperen voetstuk uit de spiegels van de dienstdoende vrouwen die dienst deden bij de ingang van de tent van de ontmoeting. Het was u waarschijnlijk niet opgevallen dat het koperen wasvat dus gemaakt was van de spiegels van de dienstdoende vrouwen. Merkwaardig, hè? Wij hebben nu spiegels van glas, waarin wij ons haarscherp kunnen zien. Vroeger hadden ze koperen spiegels. Dan zag je niet zo haarscherp als nu, maar toch nog wel behoorlijk goed je gezicht. Die spiegels zijn waarschijnlijk uit Egypte meegenomen. Door de vrouwen meegenomen op reis. En waarschijnlijk hebben ze die, voordat ze hem aan de dienst van de Heere gaven, ook gebruikt. Het voert misschien te ver om te zeggen, net als sommige uitleggers, dat die vrouwen hun spiegels hebben overgegeven aan de dienst van de Heere als vrucht van het dienen van God. Ik kan dat niet helemaal uit de tekst halen. Maar een andere gedachte kan ik wel verdedigen. Namelijk deze. Dat die spiegels, waar je jezelf in kon zien, gebruikt om het koperen wasvat te maken, hun spiegelende functie wel hebben behouden. Denkt u niet? Dat koperen wasvat was een spiegelend wasvat. De priester kwam niet naar het wasvat om te kijken hoe mooi die eruit zag, maar om te zien waar de smetten zaten, wat gewassen moest worden. Een spiegelend wasvat dus, gemaakt van de spiegels van de dienstdoende vrouwen. Wat zijn dat voor vrouwen geweest? Dat zijn waarschijnlijk vrijwilligers geweest. Zoals we nu ook vrijwilligers hebben die door de week de kerk schoonmaken, zodat wij zondags in een schoon kerkgebouw zitten. Dat was toen ook zo. In de tabernakel werd ook allerlei vuil aangetroffen, van dieren en noem maar op. En die vrouwen hebben dat opgeruimd. Zij deden dienst bij de ingang van de tent van ontmoeting. Dat koperen wasvat, dat spiegelende wasvat, was dus een noodzakelijke aanvulling op het brandofferaltaar. Omdat die priesters binnen de kortste keren weer smerig waren. Kinderen, er lag geen vloer in de tabernakel. Er lag zand. Jullie weten als geen ander wat zand met je doet, toch? En je ouders ook. Je kleren, je handen, je voeten, als je buiten gespeeld hebt. Wat zegt je moeder dan als eerste als je binnenkomt? Daar is de kraan. Ga maar wassen. Die priesters hebben voortdurend heen en weer gelopen. Ze lezen niet van stoelen in de tabernakel. Dat woestijnstand, zand, is stoffig. En dat zorgde voor allerlei vervuiling. En daarom dat wasvat. Gemeente, hoe is dat nu? Als het brandoffer noodzakelijk is, is het wasvat dan ook noodzakelijk? De reiniging? Wat denkt u? Wij leven niet in het woestijnzand, maar wel in een wereld die in het boze ligt. Het coronavirus waart rond en heeft over vele slachtoffers gezorgd. Zo is het ook met de zonde. Het infecteert je. Het waart rond en het besmet ons. Hoe komt het dan binnen? Het is bij ons vooral innerlijk. Niet zoals bij de priesters bij hun handen en voeten. Wat kijken we? Wat luisteren we? Als je de Heer Jezus lief hebt en dat beleidt, wat komt er dan in? Laten we ons kijkgedrag er maar eens tegenaan houden en de omgang met allerlei zaken die ons zo in beslag kunnen nemen. Is dat moralisme? Nee, dat is de ware godsdienst. Zoals dat in Jacobus 1 staat, jezelf rein en onbesmet bewaren van de wereld. Jacobus moralistisch? En Jezus? Nee toch. Een oproep tot reinheid en tot heiligheid en tot zuiverheid die vanuit het wasvat uitgaat, is toch niet een oproep van, nou ja, als je nou maar van het brandofferaltaar leeft, dan is het goed. Als Christus voor jou gestorven is, wanneer hij die dure prijs betaald heeft, dan is er iets op gang gekomen in je leven. Namelijk het verlangen om voor hem te leven. Ik zou voor Gods oog naar zijn bevelen leven. Ja toch? Dat was er niet. En dat is er wel. En dat gaat botsen met al die natuurlijke verlangens die wij hebben van binnen. En die we soms, of misschien vaak, ook bevredigen. En dan de oproep vanuit het wasvat. Je hebt het nodig. Gemeente, laten we elkaar de spiegel eens voorhouden. Daar word je nooit slechter van. Van onszelf spiegelen. Zelfbeproeving is niet alleen iets voor de voorbereidingsweek op het heilige avondmaal. Dat is iets wat je iedere dag moet doen. Jezelf beproeven. Jezelf voor de spiegel plaatsen. Hoe heb ik geleefd? Waar ging het om? Wat heb ik gedaan? Als je leeft van het offer, hij voor mij, dan is er iets vreselijk pijn gaan doen. Wat dan? De volmaaktheid van het offer, dat was en is voor u genoeg. Maar de onvolmaaktheid van je toewijding, dat doet pijn. Ja toch? Ik zou God dezelfde liefde terug willen geven als dat hij voor mij over had. Kijk eens terug naar de afgelopen week. En vooruit naar de komende week. We hebben allemaal onze zwakheden, onze zwakke punten. Onze verleidingen waarmee we te strijden hebben. Dat doet pijn. Reinheid is niet iets wat ons zomaar komt aanwaaien. Daar moeten we voor vechten. Omdat wij dan deze belofte hebben, geliefde, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van geest en vlees en de heiliging volbrengen in het vrezen van God. Het feit dat dat een oproep is, laat zien dat het echt nodig is. En als iemand vanmorgen zegt, het is genoeg, wanneer je weet dat Jezus voor jou aan het kruis gestorven is, en voor de rest is het goed, dat is een levensgroot gevaar. Dat is een halve zaligmaker. En een halve zaligmaker is geen zaligmaker. Christus is niet alleen gegeven tot rechtvaardiging, maar ook tot heiliging. Hij is niet alleen de bron van vergeving van zonde, maar ook de bron tot reiniging. Toch kom je die gedachte in de kerk nog wel eens tegen. Soms wordt het wat omvloerst gezegd. Het is toch voldoende wanneer je weet dat je bekeerd bent. En voor de rest, ja. Gemeente, bekering werkt dagelijkse bekering. Wie van het brandoffer leeft, kan niet buiten het wasvat om. Laat ik het anders zeggen. Weet je wat het altijd tegen ons zegt? Zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Door het bloed is er verlossing. Wat zegt het wasvat? Zonder heiliging zal niemand de Heere zien. Heeft u die tekst wel eens bemediteerd? In Hebreeën 12 vers 14. Waar staat, jaag de vrede na met allen en de heiliging. Zonder welke niemand de Heere zal zien. Het altaar, daar cirkelt het om. Bloedstorting, vergeving, rechtvaardiging. Maar het wasvat, daar gaat het naartoe. Steeds weer, zonder heiliging zal niemand de Heer zien. No holiness, no heaven, zeggen ze in Engeland. Geen heiliging, geen hemel. Je kunt het wasvat niet missen, want die oude mens speelt op. Heeft u daar ook zo'n last van? Je probeert hem eronder te houden, maar iedere morgen zit hij weer aan tafel. Is hij die ongenode gast die net zo lang bedelt totdat hij aandacht van je krijgt? En als die oude mens aandacht krijgt, dan is hij tevreden. En als hij geen aandacht krijgt, dan zeurt hij de hele dag door. En wie van ons is in staat om ook maar 1 uur zonder de kracht van de Heilige Geest staande te blijven? Hoe vaak moet je s'avonds de balans niet opmaken in je relatie, richting je kinderen, in de omgang met media, in je werk? Gefaald. Oh, aan het avondmaal gezeten, ja. En de duivel fluistert je in. Het is niet echt. Allemaal bedrog. Anders had je dit niet gedaan. En had je hiervoor wel gewaakt. Gemeente, voor zulke mensen die de pijn ervaren van het onvolmaakte bestaan met de Heer, is de prediking van het wasvat een geweldige prediking. Het brandoffer zegt, er is vrijspraak voor zondaren. Het wasvat zegt, er is heiliging voor wanneer je gevallen bent. Als je jezelf bevuild hebt, er is reiniging voorhanden. Rechtvaardiging en heiliging, die horen in de Bijbel bij elkaar. Dat is een tweeling. Als er alleen maar gehamerd wordt op de rechtvaardiging, een mens moet als zondaar gerechtvaardigd worden voor God, dan krijg je eenzijdigheid. Dan zou je passiviteit kunnen kweken. Je hebt ook een ander gevaar. Wanneer je het alleen maar hebt over de heiliging, kun je iets activistisch krijgen. Het brandoffer en het wasvat laten zien dat die twee onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. En dat er ook een orde is. Je komt door het voorhof naar binnen en je komt als eerste in aanraking met het brandofferaltaar. En vanuit dit brandofferaltaar wandel je naar het wasvat, de heiliging. Want dat heeft Christus over gehad toen hij zichzelf overgaf in de dood. Efeze 5. Daar staat dat Christus zich overgaf. En wat staat erachter? In vers 26. Om zijn volk te verlossen? Nee. Om zijn gemeente te heiligen door het waterbad van het woord. Om het meer dichterbij te brengen, zou je het kunnen vergelijken met een huwelijk. Stel, je bent getrouwd 3 jaar of 30 jaar geleden. De relatie is goed. Maar hoe komt het dat die relatie na 30 jaar nog goed is? Dat je tegen elkaar kunt zeggen, wat hebben we het goed met elkaar? Is dat omdat u op een zeker moment in de geschiedenis getrouwd bent en je ja-woord hebt uitgesproken? Dat er getuigen bij zijn geweest? En dat het een feestelijke dag is? Is dat het? Iedereen die getrouwd is, die voelt wel aan dat dit het niet is. Dat is maar het begin. Dat is een belangrijk begin, de start, de basis. Maar het geheim van een gezonde relatie is dat er iedere dag gewerkt wordt voor die relatie. Een huwelijk is gewoon hard werken. Het komt je niet aanwaaien. Je kunt het niet doen met te zeggen, ja, maar ik ben toch getrouwd met je? Alsof dat je daarmee allerlei gedrag wat niet klopt kunt goedpraten. Dat gaat niet. Een huwelijk vraagt van de een en van de ander overgave. En als hij of zij je liefste is, dan zet je daar dingen voor opzij. Dan is er aandacht voor de ander. En dan gebeuren er nog dingen die de communicatie verstoren of de relatie zelfs onder druk kunnen zetten. Maar heel vaak kun je eruit komen door te spreken met elkaar of door hulp te zoeken. Vergelijk zo eens dit huwelijk met die huwelijksband die Christus met zijn gemeente onderhoudt. Het brandoffer is de basis. Maar wie gelooft in Christus, heeft geen halve zaligmaker. Het wasvat hoort er helemaal bij. De reiniging van binnen. Het is waar. Je bent rein wanneer je Christus kent. Maar tegelijkertijd moet die reiniging doorgaan. Je zou kunnen zeggen, er is sprake van een status, een positie. Je bent in Christus geheiligd. Maar er is ook sprake van een conditie. De positie van een gelovige zou kunnen zijn gered en veilig. Maar de schrift laat ook zien dat de conditie net zo belangrijk is. Hoe ben je dan een kind van God? Wat is dan het niveau? Wat nu wanneer je Christus niet kent? Je zit te luisteren, alles gaat hij voorbij. Weet je wat het gevaar is wanneer je hem niet kent? Dan zet je het wasvat voorop. Dat zit in ons. We gaan onszelf oppoetsen. We gaan onszelf wassen. We respecteren de orde die God geeft. Wie vlucht naar hem als een zondaar, die mag binnenkomen. En die ziet niet allereerst het wasvat. Je hoeft niet allerlei reinigingsrituelen te ondergaan. Je mag komen zoals dat je bent. Het brandoffer is genoeg. Dat is het eerste. Kom naar het altaar. Wij hebben een altaar. En dat is Christus. Zijn verzoeningswerk genoegzaam voor iedereen die buiten staat. En daarom die poort met die schitterende kleuren. Kom nou binnen. Wees niet zo dwaas om buiten te blijven staan. Het kost je je leven. Het is je ondergang. Kom binnen. De toegang is vrij. En vlucht naar het brandofferaltaar. En zeg het maar wat eraan schort. Dat brandofferaltaar is voldoende en genoeg. Christus heeft een volkomen verzoening aangebracht. Dan het tweede punt. De vernieuwing door het water. Want wat gebeurde er wanneer de priesters handelingen moesten verrichten? Dan moesten ze zich eerst reinigen met water. En zo is het ook wanneer ze de tent van de ontmoeting binnengingen. Ze moesten zich eerst reinigen. Er zat voldoende water in dat wasvat. Dat water is in de Bijbel, in het Oude Testament, een teken van de Heilige Geest. Een heel bekend voorbeeld is Ezechiël 36, vers 25, waar God zegt: ik zal rein water op u sprenkelen. Dat is de belofte van de Heilige Geest die komen gaat en die in de gelovigen zijn reinigende werking zal doen. Je mag vanuit het koperen wasvat de lijnen doortrekken naar de Heilige Geest, die van Christus is. En terwijl de priesters zich uiterlijk reinigden, is de Heilige Geest van de binnenkant. Ik zal rein water op u sprenkelen. Ik zal maken dat u gehoorzaamt, in mijn weg gaat. Dat is de betekenis van de vernieuwing door het water. Kijk, die priesters waren na 10 minuten weer smerig. En dat wassen, dat ging maar door. Ze pendelden heen en weer tussen het wasvat en het altaar. En de Heilige Geest? Die gaat ook maar door. Die werkt van binnenuit die vernieuwing. Hoe gaat dat? Hoe werkt dat? Hoe merk je dat dan? Het zit hem vooral in die diepe onderlaag die voor anderen niet zichtbaar is. Wij kijken naar de buitenkant van andere mensen. Wij verbinden daar allerlei conclusies aan, soms ook onterechte. De Heilige Geest is van de binnenkant. Hij werkt van binnen naar buiten. Dan gaat het om je verlangens. De gehoorzaamheid. Die twee dingen wil de Heilige Geest vernieuwen. Daar gaat het ook vaak mis. Want wanneer bezoedel je je? Wanneer bevel je je? Wanneer bemerk je dat je als kind van God met schaamte moet komen voor de troon, terwijl je juist met vrijmoedigheid mag naderen? Als je gevallen bent. Als je toegegeven hebt aan de verlangens die niet zuiver zijn. Als je niet het woord gehoorzaamde, maar de eigen ingevingen van je hart of raadgevingen van anderen. Waar moet je dan naartoe? Ja, naar Christus. En wat heeft Christus in de aanbieding, om het zomaar eens te zeggen? De Heilige Geest. Heilige Geest, zuiver mij. Dat mag het gebed zijn bij het koperen wasvat. Zuiver mij. Vernieuw mij. Geef dat mijn verlangens geheiligd worden en gericht worden op u. Gemeente, dat hebben we nodig, zeker ook in onze tijd. Bonhoeffer waarschuwde in zijn tijd, rond de Tweede Wereldoorlog, voor goedkope genade. Dat was in die tijd toen echt een probleem. De kerk zat vol met mensen die de preek allemaal prima vonden. Vergeving van zonde, Jezus is naar de wereld gekomen voor zondaren. Goedkope genade is dat je Christus en zijn verlossingswerk eenzijdig benadert. En dat je de aansporing vanuit het werk van Christus niet meer nodig hebt, de heiliging van het leven. En daarom zei Bonhoeffer heel terecht: de gelovige gelooft niet alleen, maar hij gehoorzaamt ook. Waaruit blijkt dat je een Christus bent, een christen bent? Ja, een christen gelooft. Nee, een christen gelooft en gehoorzaamt. En dat is een gevecht hoor, op die vierkante meter waar je bestaat. Het gevecht dat je hebt in de bus, in de auto, je familiekring, je vriendenkring. Het gevecht in deze wereld, want je bent zo weer vuil. Komt er dan nu vanuit het wasvat de oproep om vooral maar goed je best te doen? Om het deze week beter te doen? Is dat wat vanmorgen vanuit de Bijbel naar u toe komt? En dat je iedere zondag hoort dat je nog wat beter je best moet doen? Zorgen dat je je zonde onder de knie krijgt? Morgen doe ik het beter? Gemeente, dat is het niet. Het koperen wasvat staat er niet om te zeggen dat je het beter moet doen. Het koperen wasvat staat er om je te laten zien, er is een bron voorhanden. Die heb je niet binnen handbereik. Dat is geen eigendom van jezelf, want het is de Heilige Geest. Die werkt in je. Het reine water wat hij sprenkelt op je leven. En daarvan is voldoende. Want kijk nou eens naar die priesters. In Exodus 30 vers 19 lezen we dat de priesters hun handen en hun voeten daaruit kunnen wassen. Ze hebben dus niet met hun handen en voeten in die waskom zitten wrijven. Dan bezoedel je al het water, dan wordt het water vies. Waarschijnlijk is het zo geweest dat er bepaalde kraantjes aan zaten waar het water uitruppelde. En zo kon je je handen en je voeten wassen. Er is genoeg. Ik kom nog even terug op die maten, gemeente. Weet u nog? Wat is nu de reden dat er geen maten van het wasvat bekend zijn? Zou het hierom zijn, gemeente, om de royaliteit en de ruimte en de genade van de Heilige Geest aan te geven? Dat er geen strijd met welke onreinheid dan ook zo heftig is of er is doen aan? Dat er vanmorgen geen gelovige is die kan zeggen, ik zit in de strikken. Christus is mijn redder en verlosser, maar ik ben als David in de band van een bepaalde zonde. Dan zegt het wasvat vanmorgen, er is meer dan genoeg reiniging bij hem. Het brandofferaltaar was al groot, maar het wasvat is ook groot. Geen limiet voor mensen die ongelimiteerd zonde doen. Gemeente, dat is leven uit Christus. Uitkomen bij de bron. En je smetten en onreinheid eerlijk tegen hem zeggen. En vanuit die bron aangevuurd worden tot een leven van toewijding. Is dat je verlangen? O God, dat mijn gezindheid, het niveau van mijn verlangens gezuiverd wordt. Dat ik daarin op u mag lijken als ik omga met mijn vrouw, met mijn man, met mijn vader, met mijn moeder. Wanneer ik mijn kinderen probeer te vormen. Als ik in een zakelijke relatie iets moet bespreken. Als ik met gemeenteleden voor of na de dienst spreek. Die gezindheid van Christus. God meent het zo ernstig, kijk maar in vers 21, dat de priesters hun handen en voeten moeten wassen opdat zij niet zullen sterven. Op straffen van de dood moeten ze zich reinigen. Waarom? Dan moet u niet te snel zeggen dat geldt voor ons niet meer. Nee, die letterlijke reiniging geldt voor ons niet meer. Maar waarom staat het dan bij opdat zij niet zullen sterven? Hierom. Wees heilig, want ik ben heilig. En die boodschap komt in het Nieuwe Testament volop terug. Wees heilig, want ik ben heilig. En wie van ons kan dan zeggen, nou ja, dan zit het met mij wel goed. Wees heilig, want ik ben heilig. Is dat niet een dagelijkse aansporing? Heilig te zijn voor God. Wat betekent dat dan? Dat je als een heel vroom mens vreemd gaat doen? Weet je wat heilig is? Dat God weer wat vreugde gaat beleven aan u, aan zijn kinderen. Dat hij in zijn kinderen ziet wat hij in zijn zoon ziet. Overgave. Zelfverloochening, toewijding, het heilige vuur, de hoop, de liefde, de mildheid, de vriendelijkheid, de barmhartigheid, de genade, de rechtvaardigheid. Dat hè, die heiligheid, God beleeft vreugde aan mij. En daarvoor is dat spiegelende leven nodig, gemeente. Die vraag moeten we nooit wegstrepen. Hoe leef ik? Waar sta ik? Laat het ons iedere dag brengen bij het wasvat, waar meer dan voldoende reiniging voorhanden is. Je komt er met de belijdenis, ik kan mijzelf geen groei geven, geen wasdom geven. Doorstroom de ziel en zegen mij, zodat ik waarlijk vruchtbaar zij. En gemeente, je mag er met vrijmoedigheid om vragen. We hebben het samen gelezen in Hebreeën 10. Met die woorden, Die uitnodiging om te komen in het heiligdom door het bloed van Jezus in een nieuwe, een levende weg. Omdat wij een priester hebben, laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Kom dan met vrijmoedigheid, met alles waarvan je zegt, oh, daar is het te kort, en daar is het te weinig, en daar is het te veel. Kijk naar het wasvat. De prediking van Christus en zijn geest. Royaal voor mensen als wij. Gemeente, zo mag u heen en weer pendelen tussen het altaar en het wasvat. Ach, u hoeft niet heen en weer te pendelen. Dat was het Oude Testament. Maar in Christus is het allemaal vergeving van zonde, rechtvaardiging, heiliging van God. Is Hij mij geworden. Alles wat ik nodig heb. Eigenlijk brengt dat wasvat mij weer bij het altaar. Begrijpt u wat ik bedoel? Dat wasvat brengt mij weer bij de kern. Bij Christus. Zijn werk. Daar rondcirkelen. Daar krijg je nooit genoeg van. Amen. Zingen wij als antwoord op de preek. Psalm 19 vers 5. Des Heeren vrees is rein. En zij opent een fontein van hel dat nooit vergaat. En ook vers 6. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Psalm 19 vers 5 en 6.